Lieve mensen, wij vertellen elkaar in de kerk verhalen. Dat is eigenlijk wat kerk zijn is. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar vanmorgen zeg ik het dit over. We vertellen elkaar in de kerk verhalen, zoals onze kinderen verhalen vertellen, verhaaltjes voorlezen. Sommige verhaaltjes wel 10, 20, 1000 keer. En zo gaat het in de kerk ook. We vertellen elkaar verhalen. Bekende verhalen, soms minder bekende verhalen. Voor veel van jullie zal dit een redelijk bekend verhaal zijn. Voor anderen een nieuw verhaal. Ja, de kerk is een verhaalvertellende gemeenschap. En omdat we dingen tegenwoordig graag in het Engels zeggen, zeg ik het vanmorgen zo. De kerk is een storytelling community. We zijn een gemeenschap en we leven van die verhalen waar onze namen in voorkomen. De naam van Samuel, de naam van Hanna. Misschien draag jij ook wel een Bijbelse naam. Heel veel mensen die bijvoorbeeld Jan heten of Janneke, dat zijn Bijbelse namen. Jan Erik, daar zie ik even zitten, bijvoorbeeld Jan. Dat betekent de Heer is genadig. Dus heel veel namen hebben Bijbelse wortels en het zijn onze namen die als het ware ook weer in die verhalen voorkomen. Nou, zo luisteren we vanmorgen naar het verhaal van Samuel. We vertellen elkaar dat verhaal. En Samuel, daar begint het mee in 1 Samuel 3. Er is natuurlijk al wat aan vooraf gegaan. Samuel woont in het heiligdom, waar Eli ook is, de priester van God. En Samuel was geboren nadat zijn moeder intens om hem had gebeden. Je zou het verhaal kunnen nalezen als je daar vandaag tijd voor hebt, of misschien deze week ergens in 1 Samuel 1 en 2. Hanna en Peninna, twee vrouwen bij één man. De een heeft wel kinderen, de ander heeft geen kinderen. Dat geeft heel veel nijd en twist in dat gezin. Ook in die zin zijn het verhalen die over ons gaan. Een gezin waarin jaloersheid is, waar de een de ander dwars zit. Maar uiteindelijk krijgt ook Hanna een baby. Maar ze heeft beloofd aan God, als ik een baby krijg en het is een jongetje, dan zal hij gaan wonen in uw heiligdom. Ik geef hem terug aan u. En dat heeft ze ook echt gedaan. Dus zo is Samuel in het heiligdom. Hij dient de Heer. Dat is prachtig, hè, als dat over iemand gezegd wordt, over dit jongetje. Hij is heel jong daar gekomen. 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Je moet er eigenlijk niet aan denken. He, dat je zoontje of eventueel je dochtertje, gewoon na een jaar of 3 of zo, dat je die gaat afstaan. Maar goed, toen gebeurde dat, dat was het verhaal. En hij dient daar de Heer. En ik moet er eigenlijk meteen aan dat andere grote verhaal in de Bijbel denken. Misschien wel het mooiste en het belangrijkste verhaal. Het verhaal over Jezus die geboren wordt. En over wie ook al heel snel gezegd wordt dat hij de Heer diende. Hij groeide op. Staat er in het evangelie van Lucas, hij groeide op en zijn wijsheid nam toe. En hij stond in de gunst bij God en bij mensen. Nou, zo is het ook met die kleine Samuel. Heel veel mensen komen hem tegen daar in dat heiligdom. En iedereen houdt van Samuel. Dat is zo'n prachtig jochie die zo van harte van binnenuit de Heer dient, al op heel jonge leeftijd. Nou, en hoe gaat het in verhalen? Een goed verhaal, daar zit altijd spanning in. Er zijn ook twee andere zonen, de zonen van Eli. Eli is de priester, is al oud geworden. En die heeft twee zonen. En die zijn ook priesters. En die maken er werkelijk een potje van. Dat is een stelletje, dat is een corrupte bende, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ze moeten dienen in het heiligdom, maar als er vlees gebracht wordt, dan eigenen ze zichzelf dat toe. Ze maken er echt een enorm zootje van. Zijn gemene mannen, zou je kunnen zeggen. En Eli, hij praat wel eens een keertje over met die twee zonen van hem, maar hij pakt niet door. Dus jarenlang is dat daar. Twee zonen die corrupt zijn, oneerlijk. En daar loopt die kleine Samuel rond. Hij diende de Heer. En intussen, de religieuze dienst in het heiligdom gaat gewoon door, ondanks alle corruptheid die er is, gaat gewoon door. En dan staat er in 1 Samuel 3, er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. He, dus de dienst in dat heiligdom gaat gewoon door. He, ze offeren en ze zingen hun liederen. En zo goed, ze gaan dat niet op zondags naar hebben. Dus als je dat een beetje naar vandaag toe vertaalt, he, dat gaat allemaal gewoon door in de kerk. En intussen wordt er toch gezegd, en er klonken in die tijd geen woorden van de Heer, zelden. En er braken geen visioenen door. Oftewel, het profetische geluid klonk niet meer. Er waren geen profeten die zeiden van, je moet de Heer dienen en je moet er niet een zootje van maken in je leven. Ook in het heiligdom niet. Ik kreeg in de vakantie een citaat toegestuurd van iemand uit de gemeente. En dat citaat trof me. En ik deel het vanmorgen hier ook. En dat gaat ook over die profetie. Het citaat ging zo. Dat was van een predikant ergens ver weg uit een vorige eeuw. En die had veel nagedacht over hoe gaat het met de kerk. En die heeft op een gegeven moment dit opgeschreven. Als de kerk vernieuwing wil ondergaan, zal het met andere middelen moeten gebeuren dan tot nu toe geprobeerd is. Als de kerk wil herstellen van de wonden die ze heeft opgelopen, moet er een ander soort prediker opstaan. Het keurige heerser van de synagogetype gaat het nooit redden. Dat is iemand die een soort manager is, die manage de kerk, zou je kunnen zeggen. En dat geldt ook voor het priesterlijke type, dat zijn taken vervult, zijn salaris aanneemt en verder geen vragen stelt. En het geldt ook voor het welsprekende, herderlijke type, dat het christelijk geloof voor iedereen aanvaardbaar weet te maken. Al deze types hebben het geprobeerd om vernieuwing te brengen in de kerk, maar ze schoten tekort. En dan zegt deze predikant, er zal een ander soort leider moeten opstaan uit ons midden. Hij moet van het oude profetentype zijn. Iemand die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. Wanneer hij komt, en ik bid dat het er niet één zal zijn, maar velen, zal hij haaks staan op alles waaraan onze zelfgenoegzame, goed geoliede maatschappij gehecht is. Hij zal in de naam van God tegenspreken, afwijzen en bestrijden en zich ook de haat en tegenstand van een groot deel van het christendom op de hals halen. Dus deze prediker zegt, er moeten profeten komen. En wat is een profeet? Een profeet is iemand die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. En die ontbrak in Israël. Er was op dat moment niemand die visioenen had gezien en een stem had gehoord van de troon. Ook in die tijd was het niet vanzelfsprekend dat God sprak. Ook vandaag is het niet vanzelfsprekend dat God spreekt. We kunnen gewoon doorgaan met ons leventje, we kunnen gewoon doorgaan met ons kerkelijke leventje. Maar klinkt de stem van God? En ook zijn we ontvankelijk voor die stem, zijn we gevoelig voor de stem. Want het vraagt ook aan de kant van mensen dat je alert bent, dat je gevoelig bent voor het spreken van God. Wat heeft hij te zeggen? Op een nacht ligt Samuel te slapen. Het is donker. Je kunt een heel klein beetje merken dat het dag begint te worden. Want er staat dat de godslamp nog niet was uitgegaan. En de godslamp, dat was de kandelaar die in het heiligdom stond. De zevenarmige kandelaar. En die moest branden van de avond tot de ochtend. Het licht moest blijven branden. Het was bijna uit, dus het werd bijna ochtend. Samuel ligt daar te slapen bij de ark van God. Ik wil niet zeggen dat hij er echt naast ligt te slapen, maar hij is daar in dat heiligdom waar ook de ark van God is. En de ark, dat is een kist, een symbolische kist, met een paar mooie cherubs erop, engelen. En die ark die staat voor de aanwezigheid van God. Hij is hier, wil die ark zeggen. En in de stilte van de nacht, de vroege ochtend, klinkt er tot 3 keer toe een stem. Samuel, Samuel. Maar het is een vreemde stem. Samuel herkent de stem niet. Hij denkt dat het Eli is, die oud is en die misschien in een kamertje of een vertrek naast Samuel ligt te slapen. Dus Samuel gaat naar Eli toe en zegt: Eli, hebt u mij misschien geroepen? Eli zegt nee. Samuel. Samuel. Samuel kent nog niet de Heer, staat er. Hij kende de Heer nog niet. Hij herkende de stem nog niet. Het is ook een leerproces in een mensenleven om de stem van God te leren verstaan. Dat gaat niet in 1 keer. Dat kost tijd. Samuel krijgt er ook de tijd voor. Hij is 1 jaartje of 3, 4, 5, ik weet het echt niet precies. Hij is maar vrij jong. En hij groeit daarop tot hij 1 jaar of 20 is, denk ik dan maar. Het is heel wat jaren om de stem van de Heer te leren verstaan. Als jij de stem van God wilt leren verstaan, kost dat tijd. Soms krijg je er een heel leven voor. En Eli was de stem ontwend. Er staat niet of Eli de stem van God al wel eens gehoord had. Maar ook Eli herkent de stem niet. Pas na 3 keer zegt Eli, nou, dit zal dan de Heer wel zijn. Dus als de Heer weer roept, hij zal vast weer roepen als het de Heer is. Zeg dan, spreek Heer, uw knecht luistert. En zo gaat het. Voor de 4e keer roept de Heer, Samuel, Samuel. En dan staat erbij, de Heer staat bij Samuel. Dus blijkbaar heeft Samuel ook iets van een visioen. Hij ziet de Heer naast zijn bed staan. Er is niet alleen een stem van de troon. Er is ook een visioen van God. Samuel begint profeet te worden. Iemand die visioenen van God heeft gezien en een stem van de troon heeft gehoord. En eigenlijk gebeurt hier een dubbel wonder. Namelijk dit dubbele wonder. God spreekt weer. Hij had lange tijd gezwegen. Dus dat is het ene deel van het wonder. God spreekt weer. Andere deel van het wonder. Er is iemand die luistert. Het is niet vanzelfsprekend dat God spreekt. Het is ook niet vanzelfsprekend dat als God spreekt er mensen zijn die luisteren. Maar hier is iemand, Samuel, een jonge man. Hij diende de Heer al jarenlang in het heiligdom. En hij verstaat de stem van de Heer en hij zegt, spreek Heer, uw dienaar luistert. Dat is een mooi zinnetje, maar ik heb wel eens de indruk dat heel veel christenen er een beetje last van hebben dat ze niet dit zinnetje uitspreken, maar dat andere zinnetje. Luister Heer, uw dienaar spreekt. En dan komen we naar God toe met alles wat ons bezighoudt en met alles wat we aan hem willen vragen. Luister Heer, uw dienaar spreekt. En dan worden we een beetje narrig als hij niet goed luistert. Naar ons idee. Maar we leren hier vanmorgen van Samuel dat dit is wat je zegt. Spreek Heer. Uw dienaar luistert. Maar ja, kunnen we dat? Kunnen we nog luisteren? Kunnen we nog luisteren in een wereld waar zoveel verschillende stemmen klinken? En misschien klinkt onze eigen stem nog wel het hardst. Kunnen we nog luisteren? En als je luistert, en dat is best een scherp randje aan dit verhaal, want dan gaat God spreken tegen Samuel. En dan gaat hij spreken over oordeel. Over het oordeel over het huis van Eli. Want die andere twee mannen, priesters, zijn er ook nog. Die corrupte bende. En God had al eerder gezegd, ik wil dat daar een einde aan komt. En dat zegt God nu tegen Samuel, van er gaat een einde aan komen. Dus het eerste wat Samuel hoort als hij gaat leren om te luisteren naar de stem van God, van dat wat er daar in het huis van Eli gebeurt, daar moet echt een einde aan komen. Ik wil dat het anders is. Er moet heil zijn, er moet heelheid zijn en genezing en niet die corruptie. Dus God zegt ook niet altijd wat je dan graag zou willen horen. Maar God zegt wel altijd iets waarmee hij verder wil komen in mensenlevens. Want dat spoor van die zonen van Eli, dat loopt dood. Zo kan het niet. Zo moet het niet. En dat snappen we eigenlijk ook allemaal wel. Want als er in deze wereld corruptie is, dan zeggen we ook, daar moet een einde aan komen. God zegt ook, natuurlijk, daar moet een einde aan komen. Corruptie is niet wat ik bedoel. Nou, daar hoort samen wel iets over, maar de bedoeling daarvan is dat hij leert om die stem van God te verstaan, omdat God heil wil brengen. God wil heelheid brengen. God wil genade brengen. Dus God wil de weg vrijmaken door zijn spreken waar wij naar luisteren voor zijn genade en voor zijn liefde en voor de weg die hij wijst in Jezus. Deze God spreekt. En ik durf niet eens te zeggen, God spreekt altijd wel. Want er zijn tijden, dat was toen zo in Israël, er zijn tijden dat God niet sprak. In de oudere vertaling staat daar, het woord des Heren was schaars. Het kwam bijna niet voor dat hij sprak. Dus we moeten ook niet al te makkelijk zeggen, nou ja, God spreekt wel, je hoeft maar even te luisteren en hij spreekt wel. Je kunt wel zeggen, God heeft gesproken in Christus. Dat staat als een huis, dat woord. We mogen ook zeggen, tenminste, dat wil ik vanmorgen toch wel zeggen, als we de Bijbel lezen, dan mogen we erop vertrouwen dat door die woorden heen God hier en nu spreekt. Dus het is niet, we moeten het niet al te vanzelfsprekend maken dat God altijd wel iets zegt. Maar we mogen wel ons beroepen op de schrift en we mogen ons beroepen op Christus. Maar misschien zit het probleem nog wel meer aan onze kant. Kunnen we luisteren? Kijk, geen van ons zal ooit, denk ik, in een heiligdom slapen en daar wachten tot de stem van God klinkt die jouw naam roept. Maar hoe komen wij op een plek terecht waar wij in staat zijn om te luisteren? Hoe komen wij op een plek terecht waar wij in staat zijn om te luisteren naar de stem van God? Daar wil ik tenslotte drie dingen kort over zeggen. Wij leven in een tijd van oppervlakkigheid. Alles is snel en gemakkelijk en oppervlakkig, hè, door alle communicatiemiddelen die we tegenwoordig ook hebben. Wij hebben in een tijd van oppervlakkigheid behoefte aan diepte. Pas in de diepte kunnen we de stem van God horen. Dus zoek diepte in je leven en vlucht weg van oppervlakkigheid. Wij leven in een wereld waarin het voor heel veel mensen altijd overvol is. Er is altijd wel wat te doen. Het is druk, druk, druk. Een overvol leven leiden we vaak. In een overvol leven is geen ruimte. Zoek de ruimte. Waar alles even weg is om je af te kunnen stemmen op de stem van God. Dus het eerste, zoek in een wereld van oppervlakkigheid diepte. Zoek in een wereld die overvol is ruimte. En zoek in een wereld die zo lawaaierig is. Het is zo lawaaierig in deze wereld. En zoek de stilte. God spreekt in de stilte. En als we heel stil worden, Dan kunnen we opnieuw horen wat hij zegt. En wat hij net heeft gezegd bij de doop van die 5 kinderen. Als we heel stil worden, dan horen we hem zeggen: ik hou van jou en ik heb jouw geluk voor ogen. Zoek de diepte, zoek de ruimte, zoek de stilte en groei in het verlangen om het spreken van God te horen in je leven en ernaar te luisteren. We gaan samen een lied zingen waarin we dat oefenen. Ik hoop dat je het van harte mee kunt zingen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord.